Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Ik heb hem ook gebeld en hij zei, ja, ik had mijn dochtertje in mijn armen. En dat is hetzelfde als eerste kindje. Huilen bleek. En toen hebben we het ziekenhuis gebeld. We zijn in het ziekenhuis. En ja, ze zeggen nu dat het kindje geschud is.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enigerlei betrokken bij is geweest. Chris, heb jij wel eens gehad dat je twee verweren meenam naar de zittingzaal? Dat je twee verschillende, dat je denkt, nou, als het dit is, dan
doe dit verweer. En als het anders wordt, als het anders gaat, ja, doe dit verweer. Nou ja, je kunt wel eens hebben, los van of je echt twee verschillende pleidooien of twee verschillende verweren hebt, maar dat je onderdelen van wat je uiteindelijk gaat zeggen in je pleidooi laat afhangen van wat er op de zitting nog gaat gebeuren. Dan kun je natuurlijk op zitting kunnen er dingen gebeuren. Je cliënt kan een verklaring gaan afleggen. Medeverdachte, getuigen kunnen een verklaring gaan afleggen. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe zo'n rechtbank. Je kunt afhangen van hoe zo'n rechtbank erin gaat, waar ze belang aan hechten.
Zit je dingen open laten? Te tikken dat je denkt, nou, dat ga ik even dit doen.
Mensen die mij een beetje kennen in de rechtszaal, die zien mij regelmatig tikken. Ja, ik laat best wel vaak stukken ook nog wel open. Nou ja, ik moet wel zeggen dat met de jaren vind ik het prettig geworden om wat meer, zeg maar, niet uit de losse pols te pleiten, maar wel, zeg maar, aan de hand van hoofdpunten te pleiten.
Bullet points.
Bullet points, inderdaad. Maar dat maakt het ook makkelijker als je daar een beetje ervaring in raakt om meer te improviseren en meer op wat er op de zitting gebeurt daarop in te springen. En vooral ook van waar leg je accent. Kijk, wat belangrijk is vaak in een strafzaak, hè, stel je voor, je kunt gemiddeld 10 verweren voeren. Maar de vraag is, moet je ze alle 10 voeren?
Moet je bij alle schepen voor anker gaan liggen?
Precies. En kijk, als je met rechters spreekt, die zeggen vaak, doe dat nou vooral niet. Hè? Ga dan vooral verweren voeren die daadwerkelijk
zin hebben
en echt kans van slagen maken. Maar alleen dat kost tijd ook, voordat je als advocaat de ervaring hebt en
dat
de kennis
ook weet
hebt,
van.
Precies, ook aanvoel bij zo'n rechtbank waar ze de accent op leggen van, nou, weet je, dat punt, dat kan ik beter laten, want dat vinden ze eigenlijk niet zo boeiend. Ik kan me beter hierop richten.
We gaan naar de zaak.
Ja.
In juni 2012 overlijdt het 6 weken oude zoontje van een militair in het ziekenhuis. Artsen vinden hersenletsel bij de baby dat past bij het zogenaamde shaken baby syndroom. De militair wordt opgepakt. Hij ontkent ook maar iets met de dood van zijn kind van doen te hebben. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Michael Ruperti. Welkom Michael.
Dankjewel.
Jij hebt een bijzondere praktijk, hè? Militair recht.
Ja, voornamelijk militaire zaken behandel ik.
En wat is daar zo speciaal aan? Wat is zo bijzonder aan?
Ja, dat het voornamelijk militaire cliënten zijn. Of cliënten die, zeg maar, ten tijde van een feit wat is gepleegd, militair waren. Dat zijn vaak commune delicten, zoals je gewoon in het commune wetboek van het strafrecht ziet. Diefstal, moord, doodslag, zedenzaken, noem het maar op. Maar er kunnen ook typische militaire delicten zijn, zoals schietincidenten, in slaap vallen tijdens de wacht. Militaire joyriding zelfs, dat bestaat ook.
Oké. En dan kom je dus voor een militaire strafkamer. In welke zin verschilt die van de gewone strafkamer?
Nou, de meervoudige kamer zijn twee burgerrechters en een militaire rechter. Dus het militair lid.
Ja.
Maar verder verschilt het eigenlijk niet veel, moet ik zeggen.
En heeft die militaire rechter, dat is eigenlijk gewoon iemand die een juridische opleiding, die gewoon ook helemaal volleerd rechter is en dat ook kan zijn in het normale leven? Of wat is het verschil?
Nou, hij is beroemd tot militair rechter in dat geval. Maar het is een militair. Vaak ook een militair jurist met enige ervaring. Hij heeft ook de rang van kolonel. En in het gerechtshof een rang van generaal. Dus dan loop je al wat langer mee natuurlijk.
Zo.
Ja.
Ben jij bekend met het militair strafrecht, Chris?
Nou ja, niet met het militair strafrecht. Als het gaat om incidenten die plaatsvinden in oorlogsgebieden of op vredesmissies of whatsoever. Maar ik heb wel eens een zaak gehad bij de militaire rechtbank. Want dat ging om iemand die ergens op de Caribische, ik weet even niet meer welk eiland, volgens mij Curaçao, ook een militair, daar een ongeluk had s'nachts met de auto, waarbij iemand of twee mensen zwaar lichamelijk gewond waren geraakt. En die is dan vervolgens vervolgd voor gewoon een verkeersdelict bij de rechtbank, militaire rechtbank in Arnhem. Kijk, en voor mij toenertijd was het eigenlijk niet. Ja, het was niet anders dan een normale strafzaak. Behalve dus dat er inderdaad een militair lid zit. Ja. Wat voor ons natuurlijk, Michael benoemde het al, advocaten die het commune strafrecht werken. Dus gewoon de moord, doodslag, mishandeling. De normale strafzaken. Ja, onbekend terrein is. Ja, wat commune is. Dat maakt niet uit. Maar wat voor ons heel erg onbekend terrein is, voor mij eigenlijk ook, is zeg maar inderdaad dat militair recht waar het gaat om. Ja, situaties die plaatsvinden in militaire context, zeg maar.
Ja.
Want je moest even lachen, want je zei dat in slaap vallen tijdens de wacht. Wat krijg je daarvoor eigenlijk?
Ja, dat kan vooral zijn. Maar kijk, als het een oorlogssituatie is en de Taliban komt aanstormen.
Ja.
En je valt in slaap tijdens de wacht.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je een forse straf krijgt.
Ja, maar gebeurt dat nog? Ja, je moest er even op beginnen.
We hebben wel in missiegebieden waar het heel spannend was.
Ja.
Kijk, er zijn heel veel militairen die slapen dan ook weinig. Dus als je op wacht staat, het is donker, en dan kun je wel eens in slaap vallen. Maar dat is vaak ook omdat je de intensiteit van het werk is heel hoog. Het is heel erg gespannen.
Ja.
Dat zijn dan wel weer verzachtende omstandigheden. Ja. Later in een strafzaak. Mag ook niet gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt.
Het beeld wat ik altijd voor me heb bij militair strafrecht is dat van a few good men. Weet je wel? Zo'n militaire strafkamer, dan mensen
militair uniform.
Militair uniform. You can't handle the truth. En weet je wel, dat is natuurlijk het beeld. Ja. Maar dat is dus eigenlijk, dat klopt eigenlijk niet zo.
Nou, dat valt in een heel.
Moet je in uniform verschijnen bijvoorbeeld?
Dat wel. Als je niet geschorst bent of niet ontslagen bent, dan ben je geen militair meer. Maar als je dus nog in actieve dienst bent, dan moet je wel in uniform verschijnen. En wat je ook vaak ziet is dat, want de saamhorigheid is groot onder de militairen, is dat zeg maar de collega's, die komen ook gewoon vaak mee. En die zitten op de tribune.
Zit het hele baton.
Ja, en dan zie je alle kleuren uniformen met alle kleuren medailles en sterretjes en alles zie je daar zitten. Ja.
Oh, hey, en want jij bent zelf veteraan, hè?
Ja.
Is het zo een beetje gekomen dat je zo'n praktijk hebt?
Ja, eigenlijk wel. Ja, echt gestart. Wel. Ik heb gestudeerd aan de VU en toen zag ik gewoon een vacature voor militair jurist bij het OM. En ik wilde bij het OM werken, dat was het. Dat ik via die weg ga ik het proberen. En toen kreeg ik eerst een officiersopleiding. En daarna werd ik bij het OM geplaatst als militair jurist. Een soort van adviseur van de hoofdofficier, de militaire PG, de officieren van justitie. Je kijkt mee met alle strafzaken, je adviseert, je informeert de defensie waar nodig. Dus dat was wel een mooie tijd. En ik ben in de tussentijd, na een aantal jaartjes, ben ik nog op uitzending geweest naar Bosnië.
Zo.
Dan maak je het echte militaire leven mee. Ik was de legal advisor in het internationaal hoofdkwartier. Ging over Bosnië en ook nog Kroatië. En dan doe je ook alles met plannen van alle operaties. En ik zelf was ook wel actief. Dus ik ging altijd wel met de infanteristen mee met operaties. Dan ging je dorpen in om mensen op te pakken of wapens in beslag te nemen. Maar ook oorlogsmisdadigers opsporen, dat gebeurde ook.
Deze zaak, dat is natuurlijk eigenlijk detoneert dat een beetje met de oorlogsmisdadigers opsporen natuurlijk. Maar van waar heb je deze zaak gekozen? Want we vragen altijd aan onze gasten van kies een zaak. Waarom deze zaak?
Deze militair toen, die was opgepakt voor naar aanleiding van de dood van zijn zoontje. 6 weken oud. En die zat in de militaire gevangenis, want die heb je ook. Militair huis van bewaring in Stroe, dus op de kazerne. En hij werd in bewaring gesteld. Hij had een piketadvocaat, zeg ik aan mijn hoofd. En al daar kreeg hij al gauw mijn naam door. Medegevangenen, personeel. Het militaire wereldje is klein.
Ja.
En toen werd ik gebeld. En hij verzocht of ik kon bijstaan. En omdat het een militair is, zeg ik in principe altijd ja.
En toen ging jij dus daar naar de kazerne in Stroe?
Ja.
En is dat dan anders dan een normaal huis van bewaring, zo'n militaire gevangenis? Ja.
Nou,
ik heb niet in dienst gezeten, dus ik weet het niet. Nee,
het zijn twee gebouwen.
Ja, je moet lachen, je zegt, ik heb niet in dienst gezeten. En als je er wel in had gezeten, dan had je automatisch wel thuis van bewaring.
Waarschijnlijk Michael Ruperti wel eens moeten bellen. Nee, weet ik veel, maar ik heb niet in dienst gezeten. Ik weet helemaal niks van
dienst. Nee, ik ook niet hoor. Ik ben er nooit geweest.
Nou, dus even Michael.
Ik moest even grinniger gewoon.
Je hebt de kazerne Stroe, heb je een grote kazerne. En op het kazerneterrein heb je weer de penitentiair centrum,
ja,
zoals het heet. En dat is, er zit een groot hek omheen. En er zijn twee gebouwen. Eén is waar de gevangenen zitten, zeg maar. En anders waar de staf zit.
Maar eventjes onder ons gezegd en gezwegen, de luisteraars natuurlijk, Michael. Ik heb wel eens begrepen dat, zeg maar, die penitentiaire inrichting in Stroe, dat dat wel even iets anders is dan een normale penitentiaire inrichting. Of is,
ja,
dat niet zo?
Het is kleinschaliger. En vooral de militairen die daar in een huis van bewaring zitten, in dat regime. De staf, dat zijn ook militairen. Ze zijn in feite collega's. En zo word je ook bejegend. Ja. Het is niet als gevangenen. Het is veel kleinschaliger. En je hebt bijvoorbeeld, als
meer
je de celdeur uitloopt, heb je meteen de woonkamer. Dus ja. Ik ben er, ja, ik kom daar vaak. Dus ik kon er ook gewoon 's avonds naartoe, in het weekend. Ik woon zelf in Ede, het is in Stroe. Dus ik ging op allerlei gezette tijden daar naartoe. En dan zat ik in de woonkamer bijvoorbeeld met mijn cliënt van alles te bespreken.
Oh, dus je hebt ook zo je privileges wat dat betreft?
Nou, en als de bespreking wat langer duurde en ze gingen eten, want ze eten dan gezamenlijk samen met de staf. En dan kon ik ook gewoon aanschuiven en dan gingen we gezamenlijk eten.
Ja. En, maar is het in principe zo dat, zeg maar, elke militair...
Het klinkt
Het klinkt hartstikke knus. Ja. Maar dat elke militair die veroordeeld wordt ook, hè, dus echt door de gevangenisstraf, die zit hem ook daaruit? Of niet?
Nou, nee, want je moet wel militair zijn, maar een veroordeelde militair wordt vaak ontslagen.
Ja.
Nou, dat gebeurt dan best snel.
Ja.
En dan moet je gewoon...
Precies, en dan gaan ze naar een gewone gevangenis.
Ja, oké, dus als jij 12 jaar krijgt als militair, omdat je iemand hebt doodgeschoten, zeg maar wat, hè, in het normale leven, dan is het niet, kan je niet lekker 12 jaar in Stroe zitten.
Nee, dat niet.
Nee.
Ik moet zeggen, er zat wel van alles bij elkaar. Hoor. Ik bedoel, mensen die van zedenfeiten werden verdacht, of afpersing, grote poging doodslag. Maar dat zat daar heel gemoedelijk bij elkaar, dat klopt.
Jij komt bij je cliënt. Je wist waar hij van verdacht werd. Hè?
Ja.
Van het doodschudden van zijn eigen kind. Ja. Hoe ging die ontmoeting? Wat voor iemand zat er tegenover je?
Nou, ik kwam naar binnen en ik zag daar een militair zitten. Rustige militair van volgens mij rond bijna tegen de 30. En hij kwam bij mij gewoon heel relaxed over, in die zin. We gingen zitten. Ik stel me gewoon voor. Ik vertel wat ook over mijn verleden. En hij vertelt ook over zijn ervaringen als militair. En ik begon hem eigenlijk vrijwel snel te vertellen. Het is ook wel belangrijk dat ik... net daarvoor was ik aan het behandelen een zaak van een kinderoppas. Shaken babyzaak. En dat was een zaak die gewoon bij mij in het piket kwam in het Utrechtse. En dat ging in die zin goed dat ik daar toch had aangetoond dat het tijdsaspect, hè, het ontstaansmoment van letsel, lag wel verder, zeg maar, teruggelegen dan. Dus ik begon dat te vertellen aan hem. Ik zeg, joh, dit zal waarschijnlijk bij jou ook spelen. Ik ging er ook vanuit dat hij het niet gedaan had. Dat zei hij ook tegen me.
Ik ga even op het belletje drukken. Shaken baby.
Ja.
Dat is iets aparts, hè? Michael, kun je uitleggen wat een shaken baby syndroom, wat dat is?
Ja, nou ja, juridische wetenschappelijke term is acceleratie-deceleratie syndroom in feite. In Jip en Janneke taal is het, als je een baby hard schudt, dan ontstaan er allerlei bloedingen, ontstekingen onder harde hersenvlies, zachte hersenvlies.
Ja.
De zenuwuiteinden die lopen van de schedel naar de nek, die verbuigen. Dan zie je axonale bubbels, of bult, zoals het heet.
Ja, dan ga ik weer drukken. Axonaal.
Ik ga wel vertellen wat het is. Want het is wel belangrijk in deze zaak. Dan zie je bijvoorbeeld dat er allerlei toch letsel ontstaat. Druk op de ogen, bloedingen in de ogen, noem het maar op. En dat bij elkaar opgeteld maakt dat deskundigen vaak zeggen, ja, dit is shaken baby syndroom.
En jouw cliënt die werd daar van verdacht. Heb jij daar op dat moment, kijk, gevoelens bij? Want er is eigenlijk niks weerlozers dan een baby. Hè?
Ja.
Dat is dat je denkt, jeetje, kerel.
Ja.
Hoe kan dit nou? Dat je hier toch van wordt verdacht? Lijkt mij een ingewikkelde. Of heb jij we hebben hier al heel vaak dit thema
aangestipt.
Ja.
Ja, ik kwam in, ik zeg, denk augustus 2012 bij hem. En mijn vrouw was hoogzwanger. Dus mijn dochter was geboren in oktober. Dus ja, je voelt het echt wel. Hè? Je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Je hebt ook gevoel daarbij. En je vindt het natuurlijk vreselijk wat is gebeurd. Je ziet de foto's, je leest de verklaringen.
Vond hij het ook vreselijk?
Ja. Ja. Ja, 100%. Hij zat er heel erg mee. Ja.
Maar ja, kijk, je kunt het als advocaat ook in die zin uitschakelen. He, ik bedoel,
ja,
tuurlijk.
Het is papier. Het is niet, je bent er niet bij geweest, laat ik het zo zeggen.
Klopt.
Maar wat ik me even afvroeg, hè, want jij neemt zo'n zaak over van een piketadvocaat. Nou, dan krijg jij natuurlijk de stukken krijg je binnen die er op dat moment zijn. Die zullen misschien later nog wel aangevuld worden in de procedure. Daar blijkt natuurlijk uit van nou, wat er kennelijk aan de hand is. Waarom jouw cliënt ook verdacht wordt van dat feit. Dus dan heb je zelf ook wel een beetje een idee als advocaat van hey, hoe ziet het eruit? Hè? Ziet het er slecht uit? Ziet het er goed uit?
Ja.
Zijn er kansen of niet? Weet je nog hoe je daarin stond toen je voor het eerst naar hem toe kwam?
Ja,
toen ging.
Kijk, wetende met die andere zaak die net dat afwikkelen was. Het ontstaansmoment is cruciaal.
Ja.
Want als het een enkele seconde zeg maar is gebeurd voordat in dit geval het babytje uitvalsverschijnselen, dus zeg maar symptomen vertoont. Of het zijn minuten of uren of zelfs dagen, dat is cruciaal.
Ja.
En wat ik al had gelezen toen ik de stukken kreeg, is dat de deskundigen daar toch wel niet eenduidig over verklaren.
Ja.
Maar ja, die deskundigen, al die artsen, die hebben allemaal hun eigen gebiedje, zeg maar. De ene was radioloog en de ander ging weer over de ogen. Die ging weer over de hersenen.
Ja.
En die zeiden allemaal wat anders.
Ja, misschien is het wel even van belang over de luisteraar om te snappen wat je eigenlijk zegt. Want ik kan je wel goed volgen, hoor. Maar wat vaak natuurlijk vaak is bij een shaken baby syndroom zaak, is dat een babytje opeens wordt aangeboden eigenlijk aan het ziekenhuis. Van hey, er is een groot probleem. Hè? Het is uitval, bewusteloos, grijs aanlopen, dat soort dingen allemaal. En dan is vervolgens altijd de vraag van maar, hoe is dit ontstaan? Hè? Dus als ze dan vaststellen, nou hier is waarschijnlijk sprake geweest van een shaken baby. Hè? Dus het schudden van de baby. Wanneer is dat ontstaan? En vaak moet dat kort daarvoor eigenlijk ontstaan zijn. Maar dat zijn natuurlijk vaak één op één situaties. Hè? Vader met kind, moeder met kind, oppas met kind. En daarvoor zijn er weer mensen geweest. Dus dan is dat natuurlijk altijd de vraag van wanneer is het ontstaan en wie waren er toen bij?
Wat waren de feiten en omstandigheden waarin dit zou hebben plaatsgevonden? Was hij alleen? Hoe zag het eruit?
Het babytje was 6 weken oud.
Heel jong?
Heel jong. Zijn vrouw die ging voor het eerst op een personeelsuitje. Die vertrok ook om 3 uur 's middags. Daarvoor was zijn vader nog geweest, moeder nog geweest, de zus. Het is allemaal met het babytje in de weer geweest.
Er was niks aan de hand.
Nee. Tenminste, uit de verklaringen zou blijken dat er niks aan de hand was. Om 3 uur was hij ervan. Om 3:30 kwam zijn moeder volgens mij nog even. Die had ook gezien dat hij het babytje de fles gaf. Nou, die had ook gezegd, er was verder helemaal niks aan de hand. En eigenlijk begint het zo rond 4:50, 5 uur. Begint hij te appen naar zijn vrouw van goh, dat gaat niet goed hier. Ziet bleek, huilen, stopt weer met huilen, reageert nergens op. Nou, ga zo maar door. En om 6:00 toen besloten ze dat zijn vrouw dus naar huis zou komen. Ja. Die neemt het kindje in de handen en dacht, ja, het is niet goed. En toen het ziekenhuis gebeld, toen zijn ze meteen naar het ziekenhuis gegaan. Daar is het natuurlijk meteen spoed van alles en nog wat, heel veel artsen erbij. En volgens mij na een paar uur al, verder in de nacht, is besloten om het kindje van de beademing te halen. Want het was gewoon niet meer te redden.
Jezus, nachtmerrie.
Ja. En de verdenking die kwam dus te liggen bij jouw cliënt, omdat hij dat ene
juist,
die
omdat
periode
hij op dat moment
alleen was met de baby.
Ja, met de baby.
Wat ik me even afvraag, hè, want jij gaat dan voor het eerst naar hem toe en hij zegt tegen jou van, nou, het is niet zo.
Ja.
Ik heb niks gedaan, er is niks gebeurd, wat. Tegelijkertijd heb je de rapportage van een deskundige. Jij zag daar mogelijkheden in.
Ja, kijk, je verschillende verklaringen van artsen eigenlijk, dat is het meer. En een conclusie, shake een baby, acceleratie, deceleratie syndroom, dat wordt eigenlijk getrokken door een forensisch deskundige.
Ja.
Die alles gaat lezen, maar ook de verklaringen en dan zegt, nou, dit moet er gewoon gebeurd zijn. En dat had je op dat moment niet. Dus je had verschillende verklaringen ook van artsen, wat ik net zeg, de radioloog, de neuroloog, nou, noem het maar op, kinderarts. En die beschrijven natuurlijk allemaal wat ze zien en wat ze denken, wat dan de oorzaak is. Ja, dat kan nogal verschillen.
En dat was nu ook zo?
Ja.
Maar die rapportage van die forensisch patholoog moest nog wel komen.
Die moest nog komen.
Wat ik me afvraag, hè, is bemoeit Defensie zich dan ook nog actief met zo'n strafzaak, omdat het de militair betreft? Of laten ze gewoon eigenlijk, hoe werkt dat?
Nou, niet actief. In die zin dat op het moment dat hij wordt vastgezet, dan word je door Defensie van rechtswegen geschorst. En dat kan het wel zijn dat de commandant en de jurist die komen daar en die willen gewoon weten hoe het met je gaat. En, ja. en nou, moeten worden gekort op salaris, zulke dingen. Maar niet actief. Maar het lag natuurlijk wel heel gevoelig. Een militair die wordt verdacht van doodschudden van zijn eigen baby.
Mag ik ook nog even vragen, wat natuurlijk in zo'n zaak als deze natuurlijk heel erg pregnant ook speelt, is dat je hebt het te maken met een slachtoffer, met een verdachte, maar je hebt ook te maken met een moeder en familie die allemaal natuurlijk in relatie met elkaar staan.
Ja.
Dat lijkt me inderdaad een ingewikkelde dynamiek.
Nou, klopt. Want ik had ook al gauw nauw contact met zijn echtgenoot bijvoorbeeld. En die gelooft ook heilig in zijn onschuld. En ze waren er allebei van overtuigd, maar ook de hele familie, dat er moest iets anders zijn. Misschien een erfelijke afwijking of iets dergelijks. Dan moet ik zeggen dat in die tijd, dan heb ik het over 11 jaar terug, was er ook nog niet heel veel meer bekend dan nu. Nu zie je toch wel meer dat je zegt van oké, je hebt verschillende zaken ook. Maar destijds was een beetje, er kon van alles aan de hand zijn.
Het was op meer onontgonnen terrein.
Ja, eigenlijk. Misschien een dunne schedel, gevallen en een barst in de schedel, hypoxie. Nou, allemaal van die moeilijke termen. Maar goed.
Ja, hypoxie.
Hypoxie is als er te weinig zuurstof naar de weefsels gaat.
Ik moet wel zeggen dat Michael goed in zijn medische terminologie zit.
Ja, door twee van die zaken zeker.
Ja. Ja, hey, en wat voor verleden had hij, jouw cliënt? Heb je daar
prima jeugd. Goede militair. Gelukkig gezinnetje. Ouders, schoonouders. Ja. Allemaal prima.
Dus er waren geen indicatoren waarvan je zegt, nou, hij heeft heftige toestanden al. En, dus.
Dat ga ik natuurlijk ook vragen. Als ik noem het even militair advocaat. Ben je op uitzending geweest? Heb je vreselijke dingen meegemaakt?
Trauma's meegemaakt?
Speelde allemaal niet.
Nee. Mag ik even een advocatenvraag, zeg maar. Ja. Want dat vind ik interessant. Want je hebt een deel van een dossier. Het is een beginnend dossier eigenlijk. Ja. Er komt nog een uitgebreide rapportage van een forensisch patholoog. Maar de eerste bevindingen die zijn wisselend. Je hebt een cliënt die ontkent. Je hebt een familie die achter hem staat en ook niet gelooft dat hij iets gedaan heeft. Je lijkt niet te maken te hebben met iemand waarvan je denkt, hey, daar is problematiek gaande, hè, waaruit misschien dit gevolgd is. Ja. Dan maak je natuurlijk voor jezelf als advocaat een plan.
Ja.
Wat gaan we met je cliënt, wat gaan we doen?
Ja, nou, het eerste was, we hadden een raadkamer. En dan ging het natuurlijk over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Nou, alle punten die jij opzond als advocaat, die had ik natuurlijk daar ook paraat. En waarbij ik dus ook bij de rechter aangaf, nou, ik had ook onderzoekswensen al ingediend. En de RC die ging ook een aantal deskundigen horen. Ik zei, het ontstaansmoment, dat was natuurlijk het cruciale punt. Ja. Dat is nog maar de vraag. Ja. Als bij elkaar opgeteld, is hij ook geschorst van die voorlopige hechtenis.
Oh, je kreeg hem eruit?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe snel al eigenlijk? Al vrij snel, hè, volgens mij.
Ja, want ik had die zaak overgenomen in augustus. En vrij snel, in volgens mij september al. Ja. Een paar dagen later, denk ik zelfs, kreeg ik hem geschorst. Ja, van een voorlopige hechtenis.
Dan gaat zo'n zaak verder. Ja. Jouw cliënt is op vrije voeten. Mm-hmm. Dan komt hij weer op kantoor langs.
Wat je dan krijgt is dat je allerlei getuigen gaat horen. Hè? Al die deskundigen. Maar ik had ook de ouders gevraagd bijvoorbeeld, alle familieleden van, goh, hebben jullie iets gemerkt aan het kind in de uren ervoor?
Ja, die zaak liep wel echt gewoon door.
Ja, die liep echt wel door. Het was intensief allerlei deskundigen horen. Hè? Dus, ondertussen kwam ook een rapportage van de forensisch arts binnen. Ja, en die kwam met zijn conclusie shaken baby syndroom.
Ja, want hoe zag dat eruit inderdaad?
Nou, hij komt tot de conclusie shaken baby. Kijk, een forensisch arts die bekijkt alle rapportages, alle onderzoeken. Maar die bekijkt ook alle verklaringen. En die gaat dan naar een soort conclusie werken. En hij zei van ja, op basis van ook van de verklaringen, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand met het kindje. Tot moeder bijvoorbeeld zag dat hij hem 3:30 het flesje gaf. Ja, dan moet het daarna zijn gebeurd. Dus voordat de echtgenote, dat doet een forensisch arts. En die kwam tot de conclusie dat hier sprake is van een shaken baby syndroom. Ja. En dat hij dat dan gedaan zou moeten hebben.
Dus dat zag er eigenlijk niet al te best uit voor jouw cliënt?
Nee.
Maar je had ondertussen wel gewoon contact en hij kwam bij jou op kantoor. En wat was zijn situatie toen?
Even kijken, hij kwam in het nieuwe jaar, weet ik nog. Wat verder in het nieuwe jaar op kantoor, samen met zijn echtgenoten. Ik ging het allemaal met hem bespreken. En ik ging hem ook vertellen, ja, forensisch arts zegt wel dit. Maar er zijn een aantal andere deskundigen gehoord. En die wijzen toch op een eerder ontstaansmoment. Tenminste, die optie is er. Dus dat is dan het plan wat je gaat maken. En we waren dat allemaal aan het bespreken. En toen zei hij aan het eind van Van die bespreking. Toen zei hij, nou, en we hebben ook goed nieuws. En ik voelde hem al aankomen, moet ik eerlijk zeggen.
Waarom?
Want mijn vrouw zag er al heel gelukkig uit toen ze binnenkwam. Dus, zei ik, goed nieuws. Oh, nou, vertel. We zijn weer zwanger. Ja, toen viel het bij mij wel even stil, moet ik zeggen.
Waarom?
Nou, niet omdat ik iets vermoedde of wat dan ook. Maar in die situatie denk ik, nou, we zijn weer zwanger. Ja, je bent natuurlijk met de hele zaak zo bezig. Denk ik, ja, oké, nou, gefeliciteerd. En wanneer uitgerekend? Dat was volgens mij begin augustus, zeg ik uit mijn hoofd.
Het lijkt me heel bijzonder, Michael, wat jij daar hebt meegemaakt.
Wat gebeurde er toen?
Verder met getuigen horen en dus voorbereiden op de zitting natuurlijk die eraan komt. Kreeg ook bericht van dat het dochtertje was geboren in augustus. Kreeg ook volgens mij nog zelfs een kaart op kantoor. Prima, ook gebeld, gefeliciteerd. Vijf weken later ongeveer werd ik door hem gebeld. 'S avonds. Ik had niet meteen opgenomen, dus ik zag later dat hij had gebeld. Voicemailbericht. En het voicemailbericht was letterlijk met die. Het is weer gebeurd. Letterlijk. Dan eigenlijk door die paar woorden weet je al meteen van, oké, het is weer gebeurd. We ging verder met, we zijn nu in het ziekenhuis. Nou, en zus en zo en ver.
En wat was er weer gebeurd? Wat was er precies gebeurd?
Nou ja, bleek dus dat, ik heb hem ook gebeld. En hij zei, ik had mijn dochtertje in mijn armen. En was hetzelfde als eerste kindje. Huilen bleek en... Toen hebben we het ziekenhuis gebeld. We zijn in het ziekenhuis. En ja, ze zeggen nu, het was al een paar uur later, dat het kindje geschud is.
En was dat tweede kindje ook overleden?
Nee.
Maar hij belde jou vanuit het ziekenhuis.
Ja.
Terwijl dat kindje daar behandeld werd eigenlijk. Ja. En was de politie toen ook al gealarmeerd of niet? Of weet je dat niet?
Nee, ik zei wel tegen hem, ik zeg luister, je kunt ervan uitgaan dat je... Als het dan niet vannacht is, morgen wordt opgehaald door de marechaussee.
Ja.
Dus ik zei tegen, ik ga de officier van justitie bellen. En dan maar even goede afspraken maken erover. En ik had het 06-nummer van de officier van justitie, maar die nam niet op. Dus de volgende ochtend vroeg had ik hem aan de telefoon. En toen zei hij, ja, we hebben het inmiddels gehoord. En inderdaad, we gaan hem weer oppakken.
Jezus, holy shit.
Ja.
Chris.
Ja.
Dit raakt aan natuurlijk een... ultieme verjaardagsvraag voor advocaten. De ultieme verjaardagsvraag is natuurlijk voor een advocaat. Wat als jij iemand vrij krijgt die het nog een keer doet vervolgens?
Ja.
Voel je je dan niet schuldig?
Nou,
kun je eens antwoord geven?
Nee. Kijk, jij krijgt hem niet vrij als advocaat. Het is de rechtbank die uiteindelijk beslist tot vrijlating van de verdachte. Dat is geen trucje wat ik hier uithaal van ik verschuil me erachter. Maar dat is gewoon hoe de verantwoordelijkheden liggen. Ik draag het standpunt uit van mijn cliënt en zijn verzoeken. En daar heb ik een motivering voor. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het algemeen belang en heeft daar haar argumenten voor. En de rechtbank beslist uiteindelijk. Kijk, het is iets anders. Natuurlijk, op het moment dat jij met een trucje iemand vrij krijgt, wil je weten dat hij vervolgens iemand gaat doodschieten. Ander verhaal.
Terwijl je het weet, bedoel je?
Ja, terwijl je het weet. En dat, maar goed, dat is hier geen sprake van. Maar dan nog. Ook al zou Michael het idee hebben van, nou, als mijn cliënt vrijkomt, ik moet nog maar zien of dat goed gaat. Want dat heb je natuurlijk wel eens. Of dat heb je eigenlijk best wel regelmatig, althans. Hè, met cliënten, dat je denkt, nou, ik kom nu vrij, als het maar goed gaat. Dan nog, het is niet mijn beslissing. Die rechtbank is niet achterlijk. Het is niet dat ik dingen achterhoud of wat dan ook. Ik bedoel, die beslist gewoon op basis van alle argumenten. Dus nee, dan heb je geen last van een schuldgevoel. Maar dat neemt niet weg dat het feit dat zoiets gebeurt, dat kan Michael... Ja. Wat deed het met je?
Ik wou hem net
nou,
vragen.
Ik heb er nog steeds geen prettig gevoel bij natuurlijk als ik eraan terugdenk. En ik moet zeggen dat ik daar ook regelmatig aan terugdenk. Aan die mededeling die ik dus kreeg via de voicemail eerst. Want dan gaat er wel van alles door je heen.
Wat ging er door je heen? Ja, het is een cliché.
Het eerste gevoel dat je toch krijgt is van, dankzij mijn goede werk, denk je dat, heeft de rechter inderdaad hem geschorst. En als dat niet zo was geweest, dan was dit ook niet gebeurd. Dat ga je denken. In die zin. Maar precies wat een advocaat die doet zijn werk inderdaad. Is de rechter die... Nou ja, goed, we hebben net gehoord hoe dat zit. Zo voel ik het ook hoor. Alleen qua gevoel als mens zit het je niet lekker.
Het is een beetje zoals een chirurg die dan dus iemand uit die een verkeersongeluk heeft veroorzaakt. Die lapt hij op. Die stapt weer in zijn auto en die veroorzaakt een nieuw verkeersongeluk. Zo moet het denk ik een beetje voelen. Of
ja, er gaan allerlei gevoelens door je heen. Kijk, je bent ook zelf jonge vader. En dat speelt ook mee, moet ik zeggen, in dat gevoel. Ja. Ik was 5-6 jaar advocaat. En eigenlijk tot die tijd was het allemaal... Ik had de resultaten niet daar vrijspraak en noem het maar op. En het allemaal. Alleen dit was echt voor het eerst van mij. Ik dacht, wow. Wat is dit, joh?
Was je aanvankelijk trots op het feit dat je hem eruit had gekregen?
Nou, niet trots. Ik vond het wel terecht. Maar dat had ook weer te maken met die andere zaak natuurlijk. Ik dacht, nou, het is juridisch ook gewoon terecht.
Ja.
Maar nou komt het. Er ging natuurlijk van alles door me heen. Maar wat ook vrijwel meteen door me heen ging, was van 2 kleine kinderen, 6 weken, 5 weken. Hetzelfde vader en moeder. Het kan ook een erfelijke afwijking zijn.
Ja.
Dat ga je dan ook denken.
Heb je er ook over gepraat met kantoorgenoten, vakgenoten? Ja. Van hoe moet ik hiermee omgaan? Heb je wel eens, hadden mensen vergelijkbare verhalen?
Nee, niet vergelijkbaar in die zin.
Okay.
Dat niet. Tuurlijk praat je daar ook met collega's over. Maar goed, je bent wel advocaat. Je bent wel professional. Dus je gaat je werk doordoen. En daar begon eigenlijk, de eerste zaak begon, in de tweede zaak begon, ja, het hele, niet populair, nou ja, populair gezegd, het circus begon weer overnieuw natuurlijk. Deskundigen horen, getuigen horen. En je hebt verschillende opties. Oké, schutincident, maar hoe zit het dan met ontstaansmoment wanneer? Maar tweede kindje, onderzoek laten verrichten, is het een erfelijke afwijking? Je gaat naar van alles op zoek om het te kunnen verklaren.
Mag ik vragen, hè, van die tweede keer dat dit gebeurde. Overigens, dat kindje heeft het overleefd.
Ja, die is na 3 dagen gelukkig.
Ja.
Kon dat kindje weer naar huis.
Ja, en die heeft ook geen ernstige klachten uiteindelijk ondervonden. Nee. Maar veranderde het, zeg maar, de verhouding met je cliënt?
Ja, lastig. Je kijkt toch anders tegen je cliënt aan. In die zin dat je denkt van, daarvoor was ik er ook echt wel overtuigd van, hij heeft het niet gedaan. Je loopt natuurlijk al in die zin wat langer mee. Je kent je cliënten, je weet, als je zo verklaart of zo verklaart, heb je ook wel een idee van die heeft het wel of niet gedaan. En het was gewoon een normaal feest. Ik dacht, ja, dit kan gewoon niet. Maar ja, als je dit krijgt, dan ga je er wel rekening mee houden dat hij het wel heeft gedaan. Ja. Op dat moment, natuurlijk. En dat speelt wel, gedurende de rest van de zaak, speelt dat wel mee.
Ja. De inhoudelijke behandeling van de zaak, hoe ging die dan?
Nou, in de voorbereiding, ook bij het tweede kindje, was dus de forensisch arts vooral, die zei, dit is een schutincident. Dus in de voorbereiding, dan bespreek je dat met je cliënt. En op een gegeven moment moest ik wel het gesprek met hem hebben, dat was best wel moeizaam. Omdat ik bezocht hem in de gevangenis. En soms zat zijn echtgenote er ook bij. Dat wilde hij graag.
En die geloofde ook nog steeds in zijn onschuld?
Ja.
Wauw.
Ja.
Ja. Maar op een gegeven moment moet je toch dat gesprek gaan hebben van, luister vriend. Ja, vriend. dit zijn allemaal bewijsmiddelen straks. Die wijzen allemaal jouw kant op.
Want was het zo dat, zeg maar, in die tweede zaak, zeg maar, de tijdspannen dat het ontstaan, wees ook duidelijk naar hem toe?
Ja, nou, in dit geval was het, vader en moeder waren thuis, 's ochtends 10:30 ging moeder douchen. Hij had de dochter op zijn buik volgens mij en toen begon ook wat huilen en zag ze bleek, dus ging naar moeder en... ook op basis daarvan zei die forensiearts van, dit moet weer, seconden daarvoor moet er iets zijn gebeurd en dan kom je weer bij hem uit.
Heeft jouw cliënt er iets over verklaard? Heeft hij er iets
Ik moet vertellen, hij is natuurlijk ook onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
Ja.
En ik dacht, en misschien ergens hoopte ik het ook, het is misschien gek dat ik het zeg, dat er iets uit zou komen. Wat het zou kunnen verklaren van, er is iets met hem. Maar niks dus. Echt helemaal niks. Volledig toerekensvatbaar. Geen enkele stoornis. Helemaal niks.
Maar ik las ook in het vonnis volgens mij dat hij zei dat hij aan geheugenverlies leed over die momenten dat hij dan alleen was geweest.
En dat is misschien een beetje mijn schuld, denk ik, achteraf. Maar ik heb natuurlijk het hele dossier hem voorgehouden. En ik zei ook tegen hem, zeg, luister, als je ontkent, dan is wel het risico dat de rechtbank je snoeihard gaat afstraffen. En vooral een militaire kamer. Die kunnen echt hard zijn als een militair. En dit is natuurlijk heel uitzonderlijk.
Kunnen die harder zijn dan gewone kamers dan?
Ja.
Waarom dan?
Nou ja, als militair word je natuurlijk geacht brave burger.
Juist aan de regels te
juist aan de regels te houden. Een voorbeeldfunctie.
Ja.
Dat hoor je vaak. En dit is natuurlijk zo uitzonderlijk met een baby, twee baby's. Dus ik zou ook zeggen, die ontkennende houding kan keihard afgestraft worden. Gewoon in het algemeen, hè, in die zin. En ik zou ook zeggen, het is voor mij ook heel lastig, stel je voor dat ze tot een bewijsverklaring komen, om een strafmaat weer te gaan voeren. Ja. Dus toen, en dat doe ik niet vaak, moet ik zeggen. En ik weet niet hoe jij dat doet ook, Chris, maar...
Strafmaatverweer. Ja, moet ik toch even gaan uitleggen.
Nou ja, kijk, in je pleidooi voel je verweren op de feitenvaststelling, op de bewijsvragen, de kwalificatievragen, maar natuurlijk ook op de eventuele strafmaat. Nee, je zit altijd in een spagaat als advocaat in pleidooi. Als je, of een spagaat, weet je, maar als jouw cliënt ontkent, je bent vol op, zeg maar, op de vrijspraak. Ja, om dan nog een strafmaat verweerd te gaan voeren.
Zo van als je het krijgt, moet het minder worden.
Nou ja, kijk, zeker als er iemand is die zegt, ik heb het gewoon niet gedaan. Kijk, als het gaat om de vraag, hey, kan iets gekwalificeerd worden als moord of niet? Voorbereiding moord, ander verhaal. Maar hier gaat het om de vraag, heeft hij het gedaan, ja of nee? Ja, hij ontkent. Ja. Dus ja, dan is het lastig strafmaat technisch verweer voeren, zeg maar.
Ja, en dat is dus lastig. En ik weet nog goed dat ik dat gesprek heb ik met hem gevoerd. Het eerste gesprek... Wat ik met hem voerde erover was toen was echtgenoot erbij. En toen zei hij van, nee, ik heb het echt niet gedaan. Klaar. Ik begrijp wel dat als ze mij wijzen, maar ik heb het niet gedaan. En ik weet nog dat de zitting was volgens mij op een maandag. En volgens mij ben ik op een zaterdag of zondag nog, ervoor, ben ik daar naartoe gereden. Ik dacht, nou, ik moet hem gewoon alleen spreken. Toen heb ik nog een keer dat gesprek met voerd. Ik zei, luister, ja, het wordt wel heel lastig zo. En als je het wel hebt gedaan...
Dan ben je
nu nog niet te laat om dat aan te geven. Dan kunnen we wellicht met deskundigen, noem het maar op. Maar ik moest hem er gewoon voor behoeden, vond ik ook. Dat er een hele zware straf uit zou komen.
Ja.
En ik wist dus, toen ik daar wegreed, wist ik niet zeker wat het ging worden. En ik was dat weekend ook druk bezig met mijn pleitnoten. Best wel dikke pleitnoten met al die verklaringen van die deskundigen. En dus had ik een pleitnoot gemaakt van, oké, hij ontkent. En dan ga ik echt zitten op dat tijdsaspect. Daar zag ik ruimte. Of hij gaat op zitting
erkennen.
Toch zeggen, ja, erkennen.
Maar dat wist je dus niet van tevoren?
Nee.
Dat is gek, toch?
Chris, maar heb hij is wel dat...
Ja, ik heb het aan het begin ook al gevraagd. Maar nou ja, dat je gewoon niet weet wat je cliënt gaat doen.
Het is meer fascinerend hoe dat gesprek dan verlopen is.
Want
ik kan me voorstellen dat als jij dat nog een keer aan hem voorlegt, niet met zijn vrouw erbij, het weekend van tevoren.
Ja.
En jij rijdt daar weg met een dubbel gevoel. Dan heeft hij in dat gesprek ook zeg maar een dubbel gevoel veroorzaakt. Ja,
je moet het zo zien. Ik moest er gewoon naartoe nog. Ik ga toch nog een keer voorleggen. En dan ga je naar huis. En dan denk je van oké. Ja, ik ging ervan uit dat het gewoon bleef van dat hij ontkent. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, straks gaat hij toch zeggen dat... Ja, weet je niet hoe dat op zitting gaat.
Nee.
Dus wat jij ook eerder zei, Chris. Soms ben je op zitting en dan gaat een cliënt verklaren.
Nou ja,
gaat
het soms aan de andere kant op. Dat je een rechter hebt die de ellips omheen slaat, zeg maar. En tot hem doordringt. En je weet het niet wat er kan gebeuren. Ja. Wat ik me nog even afvroeg. Je verweer zag op het tijdsaspect van wanneer is het ontstaan. Hè? Ja. Ter ondervanging van natuurlijk de redenering. Hey, het moet toen zijn ontstaan. Jij was toen de enige erbij, dus jij hebt het gedaan. Je zei eerder, had je het ook over mogen. Hè? Was er sprake van genetische afwijkingen, erfelijkheid. Mm. Maar daar was volgens de deskundige geen sprake van.
Nee, dat werd allemaal uitgesloten.
Nee, dus je zag het was puur alleen.
Ja. Ja.
Ik had het idee, als ik het een beetje proef, maar als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen. Dat je daar zit in ging niet met het gevoel van nou, dit...
Nee, het was een vreselijke zitting. Want je komt al binnen, het is al beladen. Nou goed, er zit een stel militairen, de rechters.
Was er veel
iedereen,
pers?
Iedereen, niemand wilde daar zitten eigenlijk. Daar kwam het om neer.
Was er veel pers?
Ja. En niemand wilde daar zitten. Dus dat was al de sfeer op de zitting. En ik had dus letterlijk twee pleitnotes in mijn tas zitten.
Hoe verliep de ondervraging van de rechtbank?
Nou ja, het belangrijkste was dat de voorzitter natuurlijk ging mijn cliënt ondervragen. Kun je het dan echt niet herinneren dan? Of wat dan ook? Je hebt het dus niet gedaan. Lastig, want alles wijst naar u. En toen zei hij van, ja, ik vind dat ook lastig. Ik kan het me echt niet herinneren. Ik probeer erover te denken. Ik begin ook te twijfelen aan mezelf. Maar als je mij vraagt van op het moment dat ik dan geschud zou hebben, dat moment is voor mij een zwart gat, zei hij letterlijk.
Oei.
Ja, dat kan je ook als een probleem zien, zeg maar.
Ja.
Dat zou ik als advocaat als een probleem zien.
Ja. 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 Het is niet grappig, hè, maar het is achteraf, hè, dat geen actieve herinneringen hebben. Dat,
ja. Dat is een probleem. Als je over de essentiële momenten geen herinneringen hebt, dan heb je een probleem.
Hoe vaak heb ik al niet in de rechtbank gehoord van, dat kan ik me niet meer herinneren. En dat is altijd net op het moment dat echt de vervelende dingen zich afspelen.
Precies.
Nou, en toen het was echt improviseren te plaatsen. Toen zei ik tegen de voorzitter, we moeten dit toch serieus nemen. Toch laten onderzoeken. Misschien kan het zo zijn dat het zo traumatisch is dat je dat kleine tijdsaspectje uitschakelt in je herinnering. En dat je dan een zwart gaat zien. Weet ik niet. Hè?
Ja.
Ik ben geen deskundige. Maar goed, dat werd daar afgewezen. Want er waren al deskundigen die ook op zitting werden gehoord. En toen werd het natuurlijk meteen voorgelegd door de rechter. En die zeiden, dat is onbestaanbaar. Dat je dan wel herinnert een flesje hebt gegeven. Maar een paar minuten later is dergelijks traumatisch dat je niet herinnert.
En wist jij toen gelijk welke pleiter je uit je tas moest vissen?
In feite.
Ja, nog steeds.
Precies. Ja. Ja. En dan op het tijdsaspect gaan zitten.
Wat was de eis van het OM?
6 jaar.
Oké. Okay. En jouw verweer? Tijdspad.
Het tijdspad. Want de forensisch arts had het over enkele seconden. Ik vond het trouwens ook heel fout dat dezelfde forensisch arts van het jongetje die overleden was, was dezelfde als bij het meisje.
Okay.
Die dan net had overleefd. Ja.
Ja, je had het idee dat de bevindingen ten aanzien van de eerste dan mee.
Ja, die neemt het natuurlijk mee.
In de tweede.
Dat was in de hele zaak natuurlijk iedereen. Je merkt het ook aan de rechters, de officier van justitie. Iedereen neemt dat mee. Hè?
Ja.
Dan moet hij dat toch wel weer gedaan hebben.
En wat was de uitkomst? Wat was het vonnis?
9 jaar.
Wow.
Ja.
Hoger.
3 jaar boven de eis.
Ja. Ja, want dit deed geen recht aan. Hem werd ook verweten dat hij tijdens de schorsing, tijdens de schorsingvoorwaarden ook, in die zin het zover heeft laten komen. Weer heeft laten gebeuren. Dus dat werd allemaal meegewogen.
Dan ben ik heel benieuwd hoe.
En daar was ik ook heel bang voor. Ja, dat ging gebeuren.
Ben ik heel benieuwd hoe zijn familie reageerde. Zijn vrouw bijvoorbeeld of zijn moeder. Omdat iedereen zo geloofd had. Of althans zijn vrouw. Ja. Ik weet niet of zijn moeder ook in zijn onschuld geloofd had. Maar,
volgens mij de rest van de familie ook hoor.
Oké, okay, maar ja,
schoonfamilie was ook in de zaal. En de uitspraak was in die zin een schok. Maar goed, toen was het al heel gauw hoge beroep. Daar klopt.
Wilde hij dat?
Ja.
Maar heb je toen, want dat kan me voorstellen in zo'n zaak als deze. Het was natuurlijk wel 9 jaar als fors. Maar hij zegt tegen jou, ik wil een hoger beroep. Dat je dan wel eventjes een grondig gesprek gaat voeren. Wat gaan we dan in een hoger beroep doen?
Ja. Nee, natuurlijk. Maar het was in feite toch een herhaling van zetten. Hij ontkent. Ja. Hij zegt, ik heb het ook absoluut niet gedaan. Ik hield echt wel de mogelijkheid open dat in die tijdspannen, dat was ook wel gebleken, dat Als je kijkt naar uren daarvoor bijvoorbeeld, of misschien een dag daarvoor, zijn er ook meerdere familieleden bij beide kinderen in de buurt geweest. Ja.
Je hoopte bij het Hof misschien nog enige twijfel, toch?
Vooral op dat tijdsaspect. Ja. En dat relateer ik ook weer aan die andere zaak waar ik dus wel een vrijspraak had. Ja. Ook uiteindelijk door het gerechtshof was de cliënt vrijgesproken. Voorzitter was Otte, weet ik nog. Dan gaan we dit toch aan het Hof voorleggen.
Was je niet bang, hè? Want we weten, appelleren is riskeren. Dat je bij het Hof misschien nog
van de koude kermis
zou thuiskomen.
Nee. Nou, 6 jaar eisen en 9 jaar.
Dit kon niet.
Ja. En ik vond het wel frappant dat het OM had is 6 jaar geëist. Het wordt 9 jaar. En dan gaat de advocaat-generaal in hoger beroep 9 jaar eisen.
Ja. En wat werd het in hoger beroep?
7 jaar.
Oké, maar en de zaak was eigenlijk verder best wel identiek verlopen. Wat was er dan anders?
Nou, het verschil die 2 jaar zat erin dat het Hof aangaf dat ze toch echt wel oprecht van overtuigd waren dat hij ermee zat. Toch een kind overleden. Dat hebben ze wel meegewogen in de strafmaat.
Ja. Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ergens hoop je nog dat er een erfelijke afwijking is en dat het ooit bekend wordt. Ja. Heel gek, hè? Misschien. Maar,
ja.
Heb jij ooit antwoord gekregen op de vraag waarom dit gebeurde?
Nee.
Opzet is niet vastgesteld?
Nee. Een normale vent. Wat ik al eerder zei, rapportages. Niks aan de hand. En ik denk, je moet wel echt een monster zijn, denk ik dan. Als je en daarna nog een kind. En dat zag ik totaal niet in hem.
Nee, ik denk niet dat je monster... Ik denk niet dat je monster hoeft te zijn. Ik ken jouw cliënt natuurlijk niet. Ik kan het niet zo goed beoordelen als jij, maar...
Ja, maar dat je dat nog een keer...
Ja, maar het is ja, een monster. Ik denk dat ja, er is iets anders, weet je, maar het is...
Nee, maar dan moet je als je geen stoornis hebt of wat dan ook... Ja. En dan zou je zeggen, dan ben je gewoon helemaal helder. Dus als je dat voor de tweede keer ja, gaat doen...
Michael Ruperti, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest kunt u teruglezen op rechtspraak.nl. Ze staan ook in de show notes van dit programma. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.